Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven.
Zeg even tegen je naaste: de Heer is waarlijk opgestaan. Oké. Ik wil vragen of je blijft staan, want we gaan zo direct gelijk het woord van God lezen. Maar ik ga je nog even één uitdaging geven. Zeg maar, jullie hebben net elkaar verteld dat de Heer waarlijk is opgestaan. Ik zag een paar enthousiastelingen die misschien de livestream vanochtend gekeken. Want dit zit mij af en toe een beetje dwars. En ik geloof dat dat niet van mezelf is, maar dat dat ook wel iets goddelijks daarin is. Kijk, ik hoor over het algemeen mensen enthousiaster vertellen dat ze een nieuwe auto hebben, dan dat wij elkaar vertellen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Ik hoor mensen enthousiaster over een nieuwe caravan. Als er bij mij in de familie een nieuwe caravan wordt gekocht, dan krijg ik 16 foto's waar ik niet op zit te wachten. En sorry papa, man. Livestream shifts. Maar als het gaat over de Heer is waarlijk opgestaan. De dominee zegt het, dus het moet de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, dan denken we altijd gelijk zo, hè. Ja. Maar dit is... De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, maar jij nog niet, zo te zien. Ja, moet je eens voor de spiegel zeggen in plaats van tegen je buurman of buurvrouw. Dat schrik je. Oh, nou, wat een vreugdevolle paasochtend. Weet je, mensen vertellen enthousiaster dat Max Verstappen weer wereldkampioen is geworden als dat de Heer waarlijk is opgestaan. En nu denk je misschien van, ja, maar die is een wereldtitel, dat staat nog niet van tevoren vast. Nou, tegenwoordig wel, die wordt altijd wereldkampioen. Dus ook al weet je het van tevoren, toch zijn mensen enthousiast op het moment dat het gebeurt. Hey, je weet dat het Pasen wordt, maar we horen alsnog enthousiast te zijn als het weer Pasen is. En ik zal je vertellen, morgen is het ook Pasen, maar dinsdag ook. En woensdag ook. Want het is elke dag Pasen, want we leven vanuit Pasen. We moeten niet Pasen lopen vieren, we moeten Pasen lopen leven. Dus vertel je buurman of buurvrouw nou nog één keer het goede nieuws. Vertel dat de Heer waarlijk opgestaan is. Amen. En ik weet, want we zijn even wat religie aan het doorbreken hier. Want ik weet dat sommigen nu denken, waarom doen mensen nu zo raar? Ik wil je meenemen naar 1988. Heb ik genoeg gezegd? Als dit raar was, wat hebben we daar dan gedaan met z'n allen? En ik kan er vrij over spreken, want ik bestond nog niet. Dus ik ga vrij uit. Maar ik was nog niet eens in de planning. Maar even serieus. Dat vinden we volkomen normaal. Dat als we wereldkampioen worden met voetballen, dat we op woonarken gaan staan, zodat die gaan zinken in de grachten. Dat is normaal. Maar een keer enthousiast zeggen, Jezus leeft. Nee. Hé, kom op, we moeten Pasen leven. Jezus leeft. Koning Jezus is opgestaan. Hé, de vijand in de finale van een WK voetbal is niet verslagen. De duisternis is verslagen. Dat is de realiteit van deze dag. Halleluja. Koning Jezus. Koning Jezus. Hij is de grote overwinnaar. Zo, zijn we klaar voor het woord van God? Oh. Weet je, we gaan vandaag kijken de weg van de doornenkroon naar de troon. Want heel vaak kijken we maar het halve verhaal. En heel vaak leven we daardoor ook maar het halve verhaal. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar als een film heel erg mooi is in het begin, dan zeg je niet halverwege zo, nou heb ik genoeg gezien. En als hij nog een deel 2 heeft, dan kan je misschien denken van, ja, want ik weet dat het goed komt aan het einde, want deel 2 is er. Nou, als we kijken naar de evangelie, Dat is deel 1, handelingen is deel 2. Want dan zegt Jezus, en nu jullie. Dus dat is het vervolg op film 1 als het ware. Maar beter weet je hoe het is gegaan aan het einde van film 1. Want dan begrijp je film 2 veel beter. Weet je waarom we zo vaak handelingen nog niet begrijpen? Weet je waarom we zo vaak nog niet staan in die opstandingskracht? Omdat we meer houden van de doornenkroon als gekroond. De troon. We moeten leren begrijpen wat het betekent, wat Pasen is. En niet alleen vanuit Goede Vrijdag blijven leven, maar ook vanuit Pasen gaan leven. Halleluja. We gaan lezen in Hebreeën 2, vers 7 tot en met 9. Dus alle papieren Bijbels hoor ik nu ritselen. En de telefoons hoor ik niet scrollen, maar het gebeurt wel. Er zijn mensen met een telefoon die nu ritselgeluiden maken. Ja. Dit is heel interessant wat hier nu gebeurt. Hebreeën 2. Vers 7 tot met 9. Oh ja, als je hier voor het eerst bent, dan denk je misschien, waarom blijven ze staan? We staan voor het woord van God. Dus dat is uit ontzag voor zijn woord. Zo direct mag je ook echt gaan zitten tijdens de preek. Echt waar. De laatste 3 minuten, ja. Dit gaat over Jezus. U hebt hem, Jezus, voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Niets is niet onder zijn gezag gesteld. Wel zien dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen te goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is. Niet wordt, niet zal gaan zijn, nee, gekroond is. Hij is met eer en luister gekroond. Halleluja. Amen. Jij mag gaan zitten. Jij mag gaan zitten. En we gaan zo direct terugkomen op dit gedeelte van Hebreeën. Maar daarvoor is het belangrijk om te beseffen dat we soms nog in het halve verhaal, in het halve evangelie leven. En dat heeft alles te maken met van de doornenkroon naar de overwinningskroon. Dat heeft er alles mee te maken dat we soms meer leven vanuit Lucas 4 als Lucas 24. En Lucas 4 wordt Jezus, wordt verzocht door de duivel. Maar in Lucas 24 lezen we over de opstanding. De overwinning over de duivel. Maar vaker zijn we bezig met Lucas 4. En ik wil mijn maatje naar voren roepen. Want dat gaan we even laten zien hoe dat eigenlijk zit. En het goede nieuws is dat in dit voorbeeld ben ik Rico Verhoeven. En Satan Hari, ja. Beter ziet hij dit niet. En wat we lezen in Lucas 4 is dat er komt verleiding en Jezus weet het te weerstaan. Maar in Lucas 4 zal hij de duivel nog niet verslaan. Dus er komen aanvallen van de boze. En ik weet ze te ontlopen. En op het gegeven moment komt er toch een schop opeens. Maar je denkt nu van, maar dit gaat niet goed. Want Jezus weet wel dingen te ontlopen. Maar, die was echt close. En dit is wat er gebeurt. Maar Jezus weigert te slaan. Dus wat zou jij doen op het moment dat je voor een gevecht een kaartje hebt gekocht en Rico loopt zo de ring in en hij ontwijkt alleen maar. Maar hij slaat niet terug en er gebeurt niks, ogenschijnlijk. Wat denk je dan? Ik wil mijn geld terug, toch? Dit is niet wat ik had verwacht. Nou, Jezus wist dat hij even moest ontwijken, omdat hij uiteindelijk wist dat in hoofdstuk 24 dat hij de duivel had verslagen. Maar zijn kerk, de bruid, die leeft nog meer uit Lucas 4 en is continu aan het ontwijken. En wij vragen ons af, waarom is de kerk niet aantrekkelijk voor iedereen? Maar het is niet aantrekkelijk om te kijken naar een groep die weet wat ontwijken is, maar af en toe ook flink geraakt wordt. Gebrokenheid. Oh, het leven is zwaar, ik ben moe. Ik geloof dat dit is waarom mensen in de kerk zo vaak moe zijn. Omdat we niet weten wat het is om in overwinning te leven. Maar we weten alleen maar te reageren op de aanval van de boze. Maar we weten niet wat het is om te regeren over de boze. Dit is Lucas 4. En dan staat er dat voor een tijd op het gegeven moment verliet de duivel Jezus. En dit is ook wat er zo vaak in ons leven gebeurt. Voor een tijd weten we hem te weerstaan. Oké, die verleidingen van de porno die zijn gekomen, maar ik heb weggedoken. En voor een tijd is hij geweken. Oh, ik heb overwonnen. Maar je hebt hem niet verslagen. Want je staat niet in de... daar is hij alweer. 2 maanden later. Oké, ik ben klaar met mijn roddelen. Het gaat goed. En hij is voor een tijdje van me geweken. Halleluja. Wauw, geweldig. Oh, maar daar is hij alweer. Het is 2 weken later. En iemand deed weer wat. En ik kan mijn tong niet in bedwang houden. Waarom? Omdat we niet leven vanuit Lucas 24, Hebreeën 2, maar dat we leven vanuit Lucas 4. En het is tijd dat we de overwinning gaan pakken die Jezus heeft behaald. Want jij bent niet gemaakt om je leven lang te reageren op de aanval van de boze, want je wordt er moe van, je raakt uitgeput, je raakt uitgeblust. Maar in Jezus is het tijd om in overwinning te staan. We hebben net gelezen dat alles onder zijn voet is. En nu denk je misschien van, eindelijk, Jeroen gaat nu Tim neerslaan. Hoewel de verleiding groot is. Maar deed Jezus dat niet? Weet je wat Jezus deed? Het is volbracht. Dit is wat Jezus deed. En wat leert Hebreeën ons dan? En net in de NBV hebben we het niet gelezen, maar in de grondtekst, in het Grieks, in de HSV staat dat beter vertaald, staat, en alles is onder zijn voeten gesteld. Alles is onder zijn voeten gesteld. Nou, dit is punt 3 van de preek, maar ik geef je me alvast. Wie zijn de voeten van de Heer Jezus? Wij. Zijn hoofd is gekroond, hij is het hoofd. Maar zijn lichaam, dat is de kerk. Zijn lichaam, dat zijn wij. Het is onder onze voeten gesteld. Dit is niet alleen de realiteit van, oké, Jezus heeft overwonnen en wij moeten nu uitzitten. Nee, hij heeft overwonnen, hij is met heerlijkheid gekroond. En wij moeten daar nu in gaan staan. En dat betekent dat we op de duivel moeten gaan staan. Op de duisternis moeten staan. En geen genade meer met hem moeten hebben. We moeten niet reageren op zijn aanval. We moeten regeren over zijn verslagen macht. Mag ik een groot applaus voor Satan Hari? Want soms zijn we gekker op Lucas 4 dan Lucas 24. Waarom? Omdat daar is het tastbaar. We zien Jezus in de woestijn en we zien, oké, hij heeft 40 dagen gevast en hij heeft honger en noem maar op. Dus dat is een beeld dat geschetst wordt dat we nog wel kunnen doorgronden. Maar wat er allemaal op hem kwam, daar aan het kruis, tijdens de lijdensweg, wat er daar gebeurde in de dood, er staan fragmenten van in het woord, maar dat zullen we nooit helemaal beseffen. En daarom zijn we soms meer gefocust op Lucas 4. Oh, daar is Jezus mijn voorbeeld. Oh, in Lucas 4 is Jezus mijn voorbeeld. Maar Jezus heeft zaken voorgeleefd. Hij heeft zaken voorgeleefd. Maar dat was allemaal nog wel voor het kruis en voor zijn opstanding. Dit is de reden dat hij ook zegt, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Dat is niet omdat wij beter zijn dan Jezus. Nee. Hij is Heer. Hij is de koning der koningen. Hij verdient alle eer, alle glorie, alle aanbidding. Nooit voor ons. Maar de realiteit is wel dat hij zegt dat we grotere dingen zullen doen. Waarom? Omdat alles wat hij heeft voorgeleefd, voor zijn dood en opstanding, was nog niet na het kruis en het lege graf. En wij kijken krampachtig naar het leven van Jezus op aarde. En ja, hij heeft daarvoor geleefd. Maar we moeten leren leven vanuit zijn opstanding. We moeten niet leren leven vanuit voor zijn opstanding. En dat lezen we in de evangelie en we kunnen er goede dingen uit leren. En geloof me, het is goed om de evangelie te blijven bestuderen en daarin Jezus te ontmoeten. Maar tegelijkertijd kwam die opstandingskracht kwam pas vrij nadat hij was opgestaan. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan leren leven vanuit Lucas 24 en niet alleen vanuit Lucas 4. Kijk wat er in Lucas 24 staat. Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, en zus en de vrouw, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Twee engelen. In stralende gewaden stonden bij ze. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. Maar de mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij tegen u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moet worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Toen herinnerden ze zich. Want het was al gezegd. En ik weet niet in welke storm van je leven je misschien zit. In welke onzekerheid je op dit moment misschien zit. Maar het is al gezegd. Het is al gezegd. En als zijn woord is gesproken, dan houdt zijn waarheid altijd stand. En hij heeft de prijs al betaald. En hij is al opgestaan uit de dood. En hij regeert nu. Want hij is gekroond, hebben we gelezen. Hij is het. Dit is het verschil tussen Lucas 4 en Lucas 24. Lucas 4, de duivel bezoekt Jezus op Jezus' terrein, op de aarde. Maar de duivel belooft inderdaad toch alle macht? Ja, maar door zijn dood en opstanding kan hij zeggen, maar mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Want de aarde bekomt niet de duivel toe, maar komt de Heer toe. De Heer toe. En wij zijn hier geplaatst met elkaar. Dus de duivel bezoekt Jezus op Jezus' terrein en hij probeert hem daarin op zijn knieën te krijgen, maar het lukt hem niet. In Lucas 24 zien we het gevolg van Jezus die de duivel bezoekt op de duivelsterrein, het dodenrijk. En daar komt hij als grote overwinnaar uit de bus. Jezus wist, oké, in deze verleidingen in Lucas 4 moet ik alleen staande blijven, want ik hoef geen terrein te veroveren, want het is al mijn terrein. Maar in Lucas 24 zien we het resultaat dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij daar de overwinning heeft geclaimd daar in het dodenrijk. En niet langer kan de duivel regeren over zijn terrein, want Christus heeft de sleutels. Christus heeft de sleutels. Dood, waar is je prikkel? Waar is je prikkel gebleven? Ja, we weten wat het is om met sterven te maken te krijgen, maar de dood is verslagen. De dood is verslagen. In Lucas 4, de duivel wijkt voor hem voor een tijd. Het staat in Lucas 4, het laatste vers van dit verhaal, Lucas 4 vers 13. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Voor een tijd. Want hij wist, ik ben nu nog niet verslagen. Ik ben weerstaan. En heel veel christenen weten wat het is om de duivel te weerstaan, maar we moeten hem leren verslaan. Want anders blijf je leven lang blijf je uitwijken voor hem en je leven lang blijf je uitgeput van de strijd die je moet leveren, terwijl hij de strijd voor jou heeft gestreden en heeft overwonnen. Wij horen niet moeten worden van de strijd. Hij heeft voor ons gestreden. We mogen daarin gaan leren wandelen. Dus de duivel wijkt voor een tijd, maar in Lucas 24 is de duivel voor altijd verslagen. Dit is het verschil tussen Lucas 4 en Lucas 24. In Lucas 4 blijft Jezus staan. In Lucas 24 is hij opgestaan. Heeft hij de duivel weten te verslaan? Dus is het, ik blijf staan of ik kan verslaan? Jezus versloeg de duivel niet in Lucas 4. Maar bleef staande. Maar dit is het verschil tussen reageren of regeren. Jij bent gemaakt als kind van de koning, om te regeren,
om te regeren. De duisternis heeft geen macht meer. De duisternis heeft het geprobeerd, maar heeft het licht niet in zijn greep gekregen. Nou, dit staat in Johannes 1. En het gaat dat, ja, want Jezus is het licht der wereld. Maar Jezus zegt in Matthäus 5 ook dat wij nu als licht in de wereld gezonden zijn. Dus ook voor ons geldt dan, als wij nu het licht in de wereld zijn namens hem, hij in ons, dan is het nog steeds de duisternis die het probeert, maar nog steeds het licht niet in zijn macht kan krijgen. Waarom gedragen wij ons dan zo vaak alsof de duisternis ons wel in zijn macht kan krijgen? De duisternis is verslagen. We mogen leren leven in de opstanding. En dat is voor jou persoonlijk, maar niet alleen dat, dat is ook voor de kerk van Christus nodig. Voor zijn lichaam is het nodig. Want het lichaam van Christus is bestemd om zijn werk door te zetten. Ik noemde net al even het voorbeeld. Als je de helft van film 1 kijkt en deel 2 niet, en dan van de eerste film, en dan film 2 ga je wel kijken, dan snap je niet wat er allemaal is gebeurd aan het einde. Dus je snapt niet wat er in deel 2 gebeurt. Het enige wat je weet is deel 1 is goed afgelopen. Nou, te veel discipelen van Jezus leven ook zo. We snappen wat er is gebeurd daar aan het kruis. We snappen, hij heeft de kroon voor ons gedragen, de doornenkroon. En hij heeft de vloek voor ons gedragen. Hij heeft voor ons geleden, hij heeft voor ons gebloed. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. We snappen het helemaal. Dat was deel 1 van de film. Maar deel 2 is, hij is nu met eer en luister, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is deel 2 van film 1. En als we dat niet pakken, hoe kunnen we dan in film 2... Handelingen, hoe kunnen we dan gaan leven vanuit het volbrachte werk van Christus? Want het volbrachte werk was niet alleen aan het kruis. Daar riep hij uit, het is volbracht. Maar wat had het betekend als hij niet was opgestaan? Dus het werk was daar volbracht, maar het verhaal van Christus nog niet. Het werk wat hij moest doen was volbracht, maar het verhaal van Jezus gaat verder. Als we daar het verhaal stoppen, dan blijven we in Lucas 4. Maar we zijn geroepen tot Lucas 24. In Lucas 4 vindt er geen wonder plaats. Het wonder van het brood gebeurt niet. De duivel daagt hem zelfs uit, hè? Moet je nagaan dat de duivel hem hier uitdaagt om een wonder te doen. Omdat hij weet, dan trigger ik iets anders. Dus maak van dat steen dan een brood, maar hij doet het niet. Het einde van Marcus zien we dat het evangelie, de verkondiging daarvan, kracht wordt bijgezet door wonderen en tekenen. Tweede deel van het verhaal, we hebben het nodig. In Lucas 4 zegt de duivel, als je voor me buigt, geef ik je macht over dit alles. In Lucas 24 is Jezus de dood ingegaan, is hij opgestaan in Matthäus 28, en kan hij zeggen, mij is nu alle macht gegeven, hier in de hemel en op aarde. In de hemel en op aarde. Dat is de realiteit van het hele verhaal. We moeten als kerk weer het hele verhaal gaan leven. In Lucas 4 zien we dat de engelen hem kunnen opvangen als hij zou springen van de tempel. Jezus ontkent niet dat het niet kan gebeuren, maar hij zegt, maar ik zal de Heer niet verzoeken. Want dat staat geschreven. In Lucas 24 zien we dat er ook engelen nodig zijn. Maar niet om te verzorgen omdat je geraakt bent door de duivel, maar om te helpen verkondigen het goede nieuws van zijn opstanding. Dit is een hele andere taak voor de engelen. Ik kom zo direct nog heel even terug op de engelen. In Lucas 4 leidt de geest van God Jezus. De geest, de Heilige Geest, die leidt hem de woestijn in. Aan het einde van Johannes zien we dat de geest wordt ingeblazen en dat ze bekrachtigd worden met Gods geest, opdat ze kunnen gaan. Dus aan het einde van alle vier de evangeliën, allemaal verschillende facetten van hoe belangrijk het is, zien we hoe essentieel het is om uit het tweede deel van het verhaal te leven. En moeten we dan het eerste deel vergeten? Nee, want dat was de weg naar het tweede deel. Zonder dood geen opstanding. Zonder het gevloeide bloed geen verzoening, dus ook geen opstandingskracht. Maar soms blijven we te veel daar hangen. Soms blijven we te veel hangen. Kijk, Jezus sprong niet van de tempel Maar hij zei, de tempel zou worden afgebroken en opgebouwd in 3 dagen. Want hij wist, ik wijs alvast naar wat er echt gaat gebeuren. En dan komt er echt de overwinning. En moet je nagaan. Net dacht je misschien van, waarom laat Jeroen zich in dit voorbeeld af en toe raken door de bokser, door Tim? Waarom moet hij hem af en toe raken? Want Jezus werd toch niet geraakt door de duivel? In Matthäus 4 staat op het moment dat de duivel van een week, ogenblikkelijk kwamen de engelen om Jezus te verzorgen. Jezus werd geraakt. Jezus had verzorging nodig. Dit was een intense strijd. Soms durven we door het beeld dat we hebben, durven niet meer de realiteit van het woord toe te laten. Maar Jezus moest daar verzorgd worden door de engelen. En in Lucas 24 lezen we dan dat de engelen niet nodig zijn om hem te verzorgen nadat hij uit de dood is opgestaan. Er is geen verzorging meer nodig, er is verkondiging nodig. Dit is het grote verschil. Te veel christenen hebben dagelijks verzorging nodig, verzorging nodig, verzorging. In plaats van dat we kunnen leren stappen naar de verkondiging van de overwinning. Want we blijven hangen, in staande blijven, af en toe incasseren, klappen opvangen. Maar jij bent niet gemaakt om je leven lang klappen op te vangen en onder alles proberen staande te blijven. Jij bent gemaakt om in overwinning te wandelen. Je bent niet gemaakt voor een eeuwig gevecht met de duisternis. De duisternis is onder je voet geplaatst. Het is tijd om daarin te gaan stappen. We blijven soms meer staande dat we in wonderen en tekenen staan. Hoi. Terwijl de Bijbel zo duidelijk is. Het is een opdracht van Jezus. We weigeren om te buigen, maar we zijn niet in staat om te verslaan. En dit is wat ik zo ervaar. Christus is opgestaan. Maar lichaam van Christus, we moeten opstaan. Want Christus is opgestaan, dat is wat we vieren vandaag. Het bleef niet bij de dood aan het kruis, maar hij is opgestaan. Maar als hij is opgestaan en hij is het hoofd en de kerk is zijn lichaam geworden, dan is er een onbalans, want hij is opgestaan 2000 jaar geleden. Maar staat hij nog steeds elke keer op, vandaag de dag? Want wij zijn zijn lichaam. En het hoofd is gekroond. Hij draagt de kroon. Maar het is tijd dat de kerk opstaat. Want wat wordt er zichtbaar van de gekroonde Christus als het lichaam niet opstaat? Hij stond daar in een verheerlijk lichaam. En misschien denk je van, oh ja, maar ik vind, want we moeten toch ook nog terug blijven denken aan goede. Ja, hij stond op in een verheerlijk lichaam. En de wonden waren te zien. Dus Christus ontkent niet de gebrokenheid die er in dingen is. Maar hij stond op uit de dood. En hij had overwonnen. En niet langer kon iets of iemand hem tegenhouden. De duisternis verslagen. De dood was zijn macht kwijt. Dat is de realiteit. En ja, je zag de wonden in zijn handen, in zijn zij. Het was zichtbaar. Maar hij stond daar als overwinnaar. En zo is het ook voor zijn lichaam nu. Misschien denk je van, ja, maar de kerk is toch verwond. Er zijn dingen gebeurd in de afgelopen eeuwen. Maar we moeten staan. Want dat is waartoe we geroepen zijn. We moeten leren staan. Want het is toch verschrikkelijk als we met Pasen vieren dat Christus is opgestaan, maar zijn lichaam staat niet meer op. Vandaag. Dan mist Pasen elk doel. Pasen is niet wat we moeten vieren. Pasen is wat we moeten leven. Elke dag. Elke dag. Het is 16 juni ook Pasen. Het is 2 augustus ook Pasen. Het is 23 oktober is het ook Pasen. Het is elke dag leven in de opstanding van Christus. Elke dag leven in de opstandingskracht. En als de kerk van Christus dat gaat doen, dan wordt de kerk weer aantrekkelijk voor mensen en gaan ze daar God weer vinden. Want waarom willen we dat de kerk aantrekkelijk wordt? Opdat mensen God ontmoeten. Opdat mensen de Heer erkennen in hun leven. Het gaat niet om de kerk zelf, de bruid wijst naar de bruidegom. Maar de bruid moet wel uitstralen, hier wil je bij zijn. Dit wil je niet missen. En als de bruid onder de blauwe plekken zit van het alleen maar staande blijven en klaagt over blessures, dan is het anders als dat de bruid staat in de overwinning. Het is tijd dat de kerk van Christus in overwinning gaat staan. Ik neem u mee terug naar Hebreeën 2. Want we hebben gelezen, hij die korte tijd lager was geplaatst dan de engelen, u hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. En misschien denk je nu van, ja maar Jeroen, waarom zien we dat dan nog niet? En als dat zo is, hoe kan het dan dat bepaalde dingen nog gebeuren? Waarom zie ik dan nog gebrokenheid? Maar kijk, de Bijbel is niet bang voor dat moeilijke moment dat het lijkt te schuren. Want wat staat er dan? Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Dus we zien de uitwerking, zien we nog niet altijd. Dat alles aan hem onderworpen is, het is zo, maar het is nog niet zichtbaar. En dan staat er wel, grondtekst, maar wij zien Jezus nu met eer en luister gekroond. Dus dit is de realiteit van de tijd waar we nu in leven. Alles is aan hem onderworpen, onder zijn voeten gesteld. We zien het nog niet, maar het is wel waar en hij is al gekroond. Dit is de realiteit van vandaag de dag. Maar waar ik achter kom, is dat we, omdat we nog niet alles zien, dat we nog niet zien dat alles is onderworpen aan hem, dat we het ongelooflijk lastig vinden om te blijven zien dat hij al is gekroond. En dan gaan we allemaal gedachten toelaten in ons denken van, nee maar inderdaad, we moeten lijden en lijden heeft een doel en noem maar op. En we gaan van alles erbij pakken. En we gaan niet meer bidden voor de zieken, want gebrokenheid hoort erbij. En ja, vorige keer is niet gebeurd, dus hij, nou ja, blijkbaar draagt hij de kroon nog niet. En ik durf niet meer te komen voor zijn troon nu met een zieke. En, maar omdat je het niet hebt gezien, betekent niet dat hij niet de kroon draagt. En dat we het niet allemaal zien, betekent niet dat niet alles aan hem onderworpen is. Want als Gods woord zegt dat alles aan hem onderworpen is, dan is het zo. En dan moeten we niet komen met onze menselijke dingen. Nou, maar misschien als we het zo uitleggen, dan is het toch niet zo. Het staat er. En alles wat we daaraan afdoen, Jezus waarschuwt. De Bijbel waarschuwt. Over het afdoen. En ook maar een letter, ook maar een punt, wat er geschreven staat. We moeten leren leven in de waarheid. Want de waarheid zet vrij. De waarheid zet vrij. En de waarheid is dat hij hier nu is, vandaag. En hij is gekroond. In eer en in luister. En hij is hier en alles is onder zijn voeten gesteld. Het is alleen de vraag, wanneer gaan de voeten pakken wat onder de voeten is gesteld? Dat is de kwetsbaarheid van Gods verhaal. Dat hij heeft gezegd, ik blijf het niet allemaal zelf doen, maar ik wil samenwerken met de mens, want ik wil relatie en ik wil het samen doen. Dat is de kwetsbaarheid van God. De kwetsbaarheid van God is niet, komt hij zijn woord wel na of niet? De kwetsbaarheid van God is, gaat mijn lichaam staan in dat ik al gekroond ben of niet? Dat is de vraag, gaat mijn lichaam erin staan of niet? We zien nog niet altijd de gevolgen van de kroon, maar we zien wel de kroon. Soms kunnen we zo opgenomen worden in het horizontaal kijken, want we zien het nog niet in onze situatie. We zien het nog niet in onze situatie. En dan vinden we dat omdat we het niet zien in onze situatie, dat we recht hebben om te gaan twijfelen of het dan wel. Maar de Bijbel leert ons hier, ja dat klopt, dat je het niet ziet in je situatie. Want we zien nog niet alles, we zien nog niet alles. Maar we zien wel dat hij is gekroond. Maar wij zien Jezus in eer en luister gekroond. Maar de vraag is, op het moment dat je het niet ziet en dat raakt je hart, kan je je hoofd omhoog heffen om de gekroonde koning te zien? Op het moment dat we de uitwerking niet zien, zien we dan nog wel de koning? Of gaan we de koning de schuld geven dat we het nog niet zien? We zien nog niet dat alles onderworpen is, maar we zien wel Jezus in eer en luister gekroond. Want dat de uitwerking nog niet zichtbaar is, betekent niet dat hij niet is gekroond. Dat de uitwerking nog niet zichtbaar is, betekent niet dat God niet in controle is. God is in controle. Maar er gebeurt zo, God is in controle. Christus is gekroond. Dat de uitwerking nog niet zichtbaar is, betekent niet dat Jezus niet al heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen. Maar de vraag is, kan je zien dat Christus is gekroond als het nog niet zichtbaar is? Dat alles aan hem is onderworpen. Terwijl de waarheid is dat wel alles al aan hem is onderworpen. Dat is de vraag voor Pasen vandaag. En dan sluit ik af met de herziende Statenvertaling over vers 7 en 8. Want daar staat het dus beter vertaald. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. En alle dingen heeft u onder zijn voeten onderworpen. O kerk van Christus. Het is aan onze voeten onderworpen. Het is tijd om te gaan staan. En dit is belangrijk, want als wij beseffen dat wij zijn lichaam zijn, dan horen we in de autoriteit te gaan staan die gepaard gaat met dat hij is gekroond. We kunnen het niet een soort half niet kloppend zien van oké, zijn het hoofd, Christus zelf, is wel gekroond, maar zijn lichaam kan er nog niet in staan. Want het lichaam zonder het hoofd is niet aantrekkelijk. Er is geen lichaam zonder hoofd aantrekkelijk. Dat is eng. Dat functioneert niet. Dat is dood. De kerk zonder geworteld en gegrondvest te zijn in Christus is dood. Er is niks leven buiten Christus alleen. Daarom dat Paulus ook zegt, leven is mijn Christus. Sterven gewin, want dan ben ik bij hem. Dit is de radicaliteit van Paulus. Maar de vraag is, verlangen we ernaar? En daar zeggen we vaak dan nog wel ja op. Maar de tweede vraag is, zijn we bereid om in beweging te komen om de voeten van Christus te zijn? Om het lichaam van Christus te zijn? En zijn we dan klaar om op te staan? Want kerk, sta op. Weet je, dit was de openbaring. Afgelopen weken hebben we het gehad, onder andere over de voetwassing. En dan kan je denken, waarom de voeten, waarom de voeten? Maar in Johannes 13, vers 10 zegt Jezus dan, jullie zijn al rein, ik moet alleen nog jullie voeten wassen. Die voeten, waarom zijn die voeten zo belangrijk? Omdat die voeten bepalen waar je gaat. Die horen we vaak gepredikt. Maar die voeten bepalen ook waarop je staat. En die voeten moesten gewassen, zodat we klaar waren om op de duisternis te gaan staan. Die voeten, die moesten gewassen, zodat we klaar zijn om op de overwinning te gaan staan. Niet omdat wij nog een strijd moeten leveren, maar omdat we onze voet moeten zetten op degene die onver is geblazen toen Christus zei, het is volbracht. Dat is Pasen. Pasen is niet alleen de opstanding van Jezus Christus 2000 jaar geleden. Pasen hoort te zijn de opstanding van zijn lichaam vandaag de dag. Waarom? Dat is waarom hij is gestorven. Dat is waarom hij is opgestaan. Niet om er alleen aan terug te denken, maar om er vanuit te leven. Niet om er alleen wat moois uit te leren, maar om er vanuit te leven. En de zichtbaarheid dat alles aan hem onderworpen is. Ik geloof dat God vandaag wat wil zeggen daarover. Want vaak bidden we, o Heer, laat zien. O Heer, breek door. O Heer, doe het. O Heer. En het lijken prachtige geestelijke gebeden. Het enige probleem is dat we vragen dingen te doen nadat hij de woorden heeft uitgesproken, het is volbracht. Hij hoeft niks meer te doen. We moeten erin gaan staan. Hij hoeft niks meer te doen. Zijn kerk moet in beweging komen. En ik weet niet hoe je hier zit. Of je al daarin beweegt. Of dat je al vurig voor hem wil leven. En bereid bent om alles te geven. En in beweging te komen. Ik weet niet of je nog vooral vanuit de doornenkroon van, oh ja, want het is goed om naar het kruis te kijken. En daar blijft hangen. Of dat je al echt leeft in de overwinningskracht. Maar dit is waarom we het zo moeilijk vinden. Om echt voor die kroon te gaan. Jezus droeg aan het kruis de doornenkroon. Maar daar stonden de mensen rondom het kruis. En er is één ding dat we nog moeilijker vinden dan gaan staan. En dat is van staan naar knielen. Want voor de eeuwige kroon, voor Christus gekroond in eer en luister, daar kunnen we niet blijven staan. Want als we zelf staan, dan hebben we zelf nog een stukje regie. Hoe dichtbij ga ik komen? Wat ga ik doen? Maar als we bereid zijn te knielen, geven we ons over. Heer, doe uw wil. Doe uw wil in mij. We kunnen het zo mooi zingen. Doe uw wil in mij. Maar knielen we ook echt? Knielt ons hart ook echt? Ik ben bereid om te knielen voor u. Dus wat u mij ook vraagt, wat u voor mij verlangt, ik ben bereid om het te gaan doen. En dat is wat Pasen is. Van staan bij het kruis en kijken naar wat hij allemaal deed. Stappen naar knielen voor die kroon, voor die overwinnaarstroon. Maar het wordt niet zichtbaar als zijn lichaam niet gaat opstaan. Dus ik heb vandaag een vraag aan je. En misschien ben je hier en heb je daar in je leven nog nooit aan de Heer toevertrouwd. Heb je nog nooit ontvangen als jouw redder? Heb je nog nooit het geloof gevat? Dan is vandaag de dag dat je bij Hem mag komen. Dat je eeuwig leven mag ontvangen. Maar tegelijkertijd is er ook de realiteit van zijn kerk die moet opstaan. Zijn lichaam dat in beweging moet komen. En het is tijd. Het is tijd.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.